A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tony Media.
Ja! Ah, je zit met mij te flirten, hè? Ik zie je wel kijken naar mij. Zie je nou nee te schudden opeens? Je hebt zeker zin. Jawel, je zit te flirten, toch? Jawel. Nee, nou gaan we zoenen ook. Jawel, hier.
Ja, en dit was Flavia Kaas met flirten. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin, samen met mijn gasten de innerlijke pampa's der schaamte uitkam om te kijken wat er daar allemaal wel niet dan toch ook weer wel uit het gras komt piepen. Ja, en vannacht is mijn gast, en dat is fashion-wise niet erg, want in pofbroek en jacketpyjama zit hier Arno Kantelberg. Ja, Arno Kantelberg.
Tina de Bruin.
Wat een nacht, hè?
Ja, zo.
En wat heb je je gekleed, hè?
Ja, ik zou met alle liefde zeggen speciaal voor jou, maar dat ik doe het meestal wel.
Je doet het meestal wel. Ik zie ook onze handen zijn ja, beringd ja. En besminkt met juwelen en goud. Hè? Ja. We hebben het niet klein gehouden vannacht.
Nee, nooit. Hij nooit. Met z'n tweeën nooit, Tina.
Never. En ik vind het heel fijn dat je hier naartoe bent gekomen. Je was nog even aan het appen. Je was middernachtelijk aan het appen voordat je binnenkwam. Hè?
Zaken, altijd,
altijd zaken doen. Midden in de nacht nog.
Niet altijd, maar nou, midden in de nacht, dat komt zelden voor inderdaad. Maar ja, ik ben wel de laatste tijd veel aan het werk, ja.
Oké.
Okay. Sprak hij licht klagend, maar...
Ja, is het te veel aan het worden?
Nou, het is wel een beetje veel, ja. Dat was eigenlijk helemaal niet mijn intentie. Ik had zo bedacht... om het een beetje rustig aan te gaan doen. Dat leek me wel wat hebben. Ja, af en toe een stukje tikken en op tv een mopje vertellen. En tussendoor lekker een dikke sigaar roken en een bol drinken. Maar ja, uiteindelijk zit ik toch de hele dag door te werken nu.
Oké, okay. Nou, daar komen we later nog op terug. Ben jij een beetje een male model of show?
Je bedoelt of ik een zekere pauwachtige karakter...
Inborst, hè?
Ja, wel degelijk, ja. Ja. Nou ja, zie me zitten met mijn ringen en mijn gelakte nagels.
En je opgezette veren, hè?
Ja, ja.
Nee, ja, dus je vindt het fijn om je in de limelight te bevinden?
Nou, misschien dat niet zozeer per se, hoor. Het is, ik heb, en dat wordt allemaal meer naarmate de jaren vorderen. En die, ja, ook bij ons vorderen die, hè?
Zeker.
Je zou het niet zeggen, maar dat vind ik leuk dat je dat opmerkt. Maar die heb ik dat steeds meer, dat ik mezelf wil gaan, nou ja, een beetje als een kerstboom wil gaan aankleden. En waar dat nou vandaan komt, weet ik niet. Ik heb daar wel aardigheid in.
Wat geeft het je, dat aankleden?
Het is met name, kijk, die ringen. Ik denk dat het ook voor een deel is. Ik ben inmiddels een oudere man, oudere blanke man met grijs haar. In best wel nette pakken. Dan zijn die ringen, ja, die zijn allemaal, dat mensen zien dat niet thuis, maar die zijn allemaal van goud. En even kijken, hoeveel, 7. En 6 van de 7 zijn Surinaams goud. En 3 van de 7 zijn Surinaamse ringen. Ja, dat zien ook alleen maar Surinamers, wat dat betreft. Maar het is best je zou het een contrast kunnen noemen met de rest van mijn verschijning. Die, ja, wat klassiek burgerlijk misschien is. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die nagels. Dus ik denk een beetje de wrijving op. En dat ik het leuk vind als mensen eerst denken dat ik het ene ben. En vervolgens zien dat ik ook het andere ben. En het dus niet meer helemaal weten. Zoiets.
Je wil verwarren en misschien ook wel een soort van vrijheid voor jezelf creëren.
Via die route, ja. Ja.
Ik vind dat je alle kanten op. De Kantelberg kan alle kanten op.
Ik vind dat je het beter en korter uitlegt dan ik. Ja, daar komt het denk ik wel op neer, ja.
Meestal ben je te gast. Hier is hij, de heer Kantelberg. Ja. Moet je luisteren. En nu ga ik aan jou vragen. Zou jij jezelf willen introduceren? En hoe zou je dat dan doen?
Zeker wel. Nou ja, ik ben Arno Kantelberg. Geboren in het pittoreske Gemert. Dat ligt in het zuidoosten van Brabant, in de Peel. En ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen die al op een zekere leeftijd hebben bereikt. Althans, 2 van de 3 hebben het huis, het ouderlijk nest verlaten. Even kijken. En ik ben journalist van beroep. Ja, dat is het wel, denk ik.
Dit is een podcast over schaamte.
Ja, dat Arno. Is wel, ja.
En je hebt een bolhoedje met schaamte op
gezet. Ja, ja, ja.
En dan zou ik aan jou willen vragen, zou je dat bolhoedje om willen keren om te kijken wat er dan uitkomt?
Het is, ja, het is dat het nacht is. Het is, ja, ja. Nou, kijk, die schaamte is, dat is misschien de gemakkelijkste schaamte. En dat is de fysieke schaamte. En ik ben in het bezit van een... een drietal aan de rechtervoet. Een drietal kalknagels. Waar ik, laat ik zeggen, niet trots op ben. En dat is, je voelt het ook hier. Ik vertel het en de erotiek sluipt uit
de studio. De erotiek uit de studio, ja. Het is een minuscule studio midden in de nacht.
Ik wil alles, het zuigt alles weg. Meteen.
Maar je kan de kalknagel wel in de lover schuiven. En dan heeft niemand met de kalknagel te maken. Maar
dat is goede nieuws. Ik heb hem niet op het voorhoofd. Dus hij is te verstoppen, te camoufleren. Maar ja, je hebt ook zomers. Waarin je aan het zwembad of aan het strand. Of wel eens een slipper aan wil schieten. Sandaal wellicht. Er zijn stiekem toch nog best wel een aantal momenten dat je met je blote voeten loopt. En ik zou ook graag, want het is fijn om met je blote voeten te lopen. Maar ja, dus er zijn best wel momenten dat ze wel tevoorschijn komen. Dat ze geïtaleerd moeten worden. Ik heb ze ook al zo lang. Het is echt, ik zou ze misschien moeten koesteren. En er is al laatst eentje helemaal, namelijk, ik heb er dus drie.
Aan de rechtervoet?
Aan de rechtervoet en aan mijn kleinste teen, die nagel, die is er helemaal gefrikt. Ik heb het zelf gedaan.
Ja? Zitten pulken?
Ja, 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 dat vind ik dan wel lekker. Misschien zou je dat een bonus kunnen noemen. Dat is het voordeel van dit nadeel. Ja, ja, en dan zie ik van een afstandje mijn dochter, die woont thuis. Die zie ik echt, ja... Kijk, en denk heel veel erger dan dit gaat het niet worden. En dat is, maar ja, die is er dus helemaal af. En ik heb het ook wel geprobeerd om er vanaf te komen, uiteraard. Sterker nog, ik heb een schoonheidsspecialiste, Hetty Notenbomer. Waarvan ik ben alleen al bij haar vanwege die naam. En ze had een zangeres in Darmstad FM kunnen zijn met
absoluut.
Die naam. En Hetty Notenbomer, daar ga ik eens per jaar naartoe. En dan veegt ze het gezichtje even een beetje schoon. Maar goed, die heb ik ook wel eens gevraagd om... wat kun je daar niet van doen? Dat kon ze wel. Laseren. Heb je het ooit laten doen, toevallig of niet?
Ik heb het nooit laten doen. En ik ben ontzettend benieuwd naar het verhaal van Hetty die jouw teen gaat aflezen.
Ik denk niet dat ik... Dat is het pijnlijkste wat je iemand kunt aandoen. Dat doet echt serieus. Ik heb al gevoelige voetjes. Of misschien ben ik gewoon gevoelig. Dat kan natuurlijk ook zijn. Maar en heb ik een lage pijngrens. Maar die... Ja, dat doet echt heel erg pijn.
En schaam je ook als Hetty als je de voet weer moet ontbloten...
Jawel.
En Hetty gaat hem aanschouwen?
Jawel, ja, ja. En ik ben ermee gestopt met het lezen, want het hielp eigenlijk niks.
Een beller.
We hebben een beller.
Ja, een hele goede nacht. Je spreekt met Remco Klinkhamer. En ik zit weer vanuit de luie stoel te luisteren naar Darmstad FM. En niet zonder plezier, mag ik wel zeggen.
Ja?
Zeker nu daar Arno Kantelberg te gast is, zo midden in de nacht. Hallo Arno. Hallo.
Ja, goedenavond.
Ik heb een vraag voor jou, Arno. En dat is, jij bent natuurlijk een smaakpaus, een stijlpastoor. Iemand met geschmack, zouden de Oosterburen zeggen. En
ja.
Nu wilde ik eens vragen, wat maakt jou nou typisch Arno Kantelberg? Wat is de Kantelberg way? Hè, dat zou ik wel eens willen weten, wat daar de ingrediënten van zijn. En ik heb zelf nogal een blikkerige stem. Dus ik zou willen zeggen, dat is mijn persoonlijke inbreng. Hè?
Niet
dat
zegt.
Is toch de blikkerige stem van Remco Klinkhamer. Maar ik ben ontzettend benieuwd naar wat jij... te vertellen hebt eigenlijk. Wat is de Kantelberg way? Een hele goede nacht nog. Dag.
Zou ook een goed nummer zijn, hè? Goed carnavalsnummer. De Kantelberg way.
Ja, maar ik zit meteen na te denken over deze vraag. Wat is de Kantelberg way? Nou, ik dacht meteen aan een vriendin van me, Cecile Narings.
Ja.
En altijd als ik bij een radioprogramma zit, of waar dan ook, waar het over mij gaat of wat dan ook, en er wordt mensen er wordt altijd aan iemand gevraagd. We hebben een iemand gevraagd om jou te beschrijven.
Ja.
En ze bellen altijd Cecile. Met wie ik. En Cecile is de oud-hoofdredacteur van de L en Harper's Bazaar. Ze is nu bij L1 en ze is een hele goede vriendin van me al heel lang. Dus ik begrijp ook wel dat ze haar bellen. Maar Cecile die heeft de neiging om dan Ja, ze benoemt ook wel de goede kanten.
Ja.
Maar toch liever eigenlijk de
knelpunten.
Ja. Wat ze eigenlijk schetst is altijd dat ik altijd een beetje tussen de buien doorfiets. Ik ben ontzettend lui van mezelf. En eigenlijk laat ik altijd meestal andere mensen het werk opknappen. En ik vraag het ze niet eens om het op te knappen. Ik ga er eigenlijk al vanuit dat ze het doen. Dus de Kantenberg W is denk ik achteroverliggend in de leunstoel en wacht tot het voor mij wordt opgeknapt. Zoiets.
Heb je dat altijd gehad dat je dacht, nou, laat een ander dat maar doen?
Ja, wel. Ja, ik ben wel echt een. Daar zit wel een ontzettende luie. Beetje katholieke inborst. Dat heb ik altijd wel gehad. Ja. En toch wel alles willen. Hè. Dat is wel echt heel erg trouwens.
Dus niks doen, maar alles willen.
Ja, dat is wel echt. Hè, ja. Ik denk ook altijd als die opdrachtgevers die dan komen en mij, die vragen iets aan mij of ik iets wil doen. En daar staat dan een bedrag tegenover. En dan denk ik altijd, kun je niet gewoon dat bedrag gewoon aan me geven.
Dat
ik
dan overmaken en dan.
En dat ik dan niks hoef te doen.
Uit wat voor gezin kom jij eigenlijk?
Uit een bijstandsgezin. Mijn moeder was met een aanstaande moeder. Mijn vader is heel jong overleden. En ik heb een broer in een heel gemiddelde straat in een klein dorp in Brabant.
Gemert hebben we het ook?
Gemert, ja. Mijn moeder leeft nu niet meer. Mijn moeder komt over uit Amsterdam. Die had haar op late leeftijd de liefde gevonden in Brabant, dus bij mijn vader. En mijn vader was in die zin een lange, slanke man. Mijn moeder was best wel klein. En die sukkelde altijd met zijn gezondheid. Vandaar ook het vroeg overlijden. Mijn moeder werd na de oorlog, want die is van 1925. Werd ze door mijn oma, nogal een harde Amsterdamse vrouw. Lief maar hard, werd ze naar het zuiden gestuurd. Omdat mijn moeder niet wilde deugen. Dus ze kwam in kloosters terecht waar ze moest werken. En als verpleegster, verpleegkundige, als verzorgster. Eerst in Breda, daarna in Tilburg. En toen ontmoette ze op, ik denk dat ze 38 was. Of 39, mijn vader. Op een feestje in Eindhoven. En die hebben elkaar toen gevonden. Mijn vader was vijf, zes jaar jonger. Maar die was eigenlijk ook wel een beetje overgebleven. Ze waren allebei een beetje overgebleven. Zeker in zo'n dorp ben je op een gegeven moment over. Ja, die twee die raakten verliefd op elkaar. En die kregen vervolgens heel snel twee kinderen. En toen vervolgens ook heel snel overleed mijn vader.
Hoe oud was je toen die overleed?
Ik was 3. En mijn moeder is ook nooit hertrouwd. Is in die zin mijn vader altijd trouw gebleven. Maar daar zat altijd heel veel romantiek. En dat weet ik niet zozeer omdat mijn moeder dat zei, maar omdat ik dat hoorde in de toon waarop ze over mijn vader sprak, als die wel eens ter sprake kwam. Dus daar zit, ik vind daar, wat ik zeg, heel veel romantiek in zitten. Maar je vroeg eigenlijk gewoon naar het gezin, hè?
Ik moest meteen denken, omdat je vertelt over je moeder. Zij moest naar het zuiden omdat ze niet wilde deugen.
Ja, ja.
Dat is nogal wat.
Mm-hmm.
Dat je wordt weggestuurd omdat je niet wil deugen en naar een klooster moet.
Ja, mijn oma was een harde. Mijn tante die is inmiddels ook overleden. Mijn peettante, de oudere zus van mijn moeder, die is in Amsterdam blijven wonen. Die vertelde me wel eens over oma. En dat was. Maar goed, weet je, als je in 1925 bent geboren, dan heb je en de crisisjaren in 1930 meegemaakt en de oorlog meegemaakt en de hongerwinter meegemaakt. Dan is naar het zuiden gaan wel te overzien, hoor.
Ja. Waar komt die voorliefde voor jou vandaan? Wat was er in dat gezin? Ik ben zo benieuwd, waar komt die fashion?
Ja, dat is een goede vraag, weet ik eigenlijk niet. Ik liep ook helemaal niet vroeger nou enorm modisch door dat dorp heen. Maar ik vond het altijd wel leuk. En ik heb er altijd wel aardigheid in gehad. En toen ik wat jonger was, 14, 15, hadden mijn vriendjes dat ook wel. Hè? Dan rolden wij onze pijpjes wel op van de spijkerbroek. En waren we op dat terrein wel bezig. Was ik zeker niet de enige. Maar ja, ik heb dat altijd wel gehad. Als ik nu een naaimachine hoor. Mijn vrouw die naait. Niet meer zo heel vaak. Vind ik echt jammer. Want dat geluid van die naaimachine. Mijn moeder naaide vroeger. Dat is het geluid van geluk voor mij. Maar goed, dat zal ook met mijn moeder en met dat troostende idee te maken hebben. Maar er is een klein moment. Mijn moeder, wij kochten toen ik jong was op de lagere school de kleding op de markt. Met het enige verschil dat ik een blauwe trui kreeg en mijn broer een bruine trui en dat soort. Maar verder was het allemaal precies hetzelfde natuurlijk. En toen kwam zij met een trui. Toen kwam ik terug van school op een donderdagmiddag. Was het volgens mij. En ze had een blauwe trui. En toen dacht ik, nou dan gaan we weer een blauwe trui van de markt. En toen haalde ze die uit het folietje en ik zat al te chagrijnen. En toen liet ze hem zien en toen zat er een print op. Stond reggae stond erop. Dat maakte die trui meteen voor mij een fantastische trui. En ja, dat sloeg ineens om. Dus ik zat eerst tegen dat een beetje te sippen. En toen liet ze het zien, reggae. En A, ik vond het geweldig dat mijn moeder besefte dat ik dat mooi vond. En B, ik had ineens door dat het ja, hoe klein het verschil kan zijn tussen textiele ongeluk en geluk. Maar dat is met terugwerkende kracht, hè, dat ik dat nu weet.
Ja, oh, hey. Het is een drukke nacht.
Ja,
ja, ja. Ja, een hele fijne, leuke, gezellige, knotsgekke, fijne, leuke nieuwe nacht toegewenst aan iedereen.
Hallo?
Hallo, je spreekt met Katinka Bontekoe en ik zit natuurlijk weer hartstikke keihard te luisteren naar Darmstad FM en ja, Arno Kantelberg.
Ja?
Ja.
Hallo,
dag
Arno.
Katinka.
Ja, dat vind ik hartstikke leuk dat jij er bent. En ja, daar zit ik ook weer zo vraag te verzinnen, hè, die dan helemaal op jouw lijfje geschreven is. En dan zat ik te denken, want jij was natuurlijk eerst hartstikke knetterbekend, omdat je hoofdredacteur was van de geschreven media, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En opeens kreeg jij toch die behoefte om die schijnwerpers in te klauteren. En dan wou ik jou toch eens vragen, ja, waar kwam die behoefte vandaan? En wat had dat eigenlijk voor effect op je, dat je zo van de schrijvende, ja, naar de bewegende en volop opgenomen media ging transformeren. Ja. Nou ja, ik ben hartstikke benieuwd natuurlijk. En ik blijf lekker luisteren. Groeten van Katinka Bontekoe.
Doei, Katinka.
Dag, Katinka.
Ja. Het is wel een goede samenvatting van de afgelopen 2,5 of 3 jaar van mijn werkzame leven. Dus dat heeft Katinka echt goed gezien. Kijk, ik was altijd inderdaad, ik werkte voor tijdschriften. Dat is mijn vak, zou je kunnen zeggen. En dat hield op, omdat het tijdschrift dat ik maakte, ik zat Esquire, dat hield op te bestaan. Dus ik kwam ermee, ik was ook hoofdredacteur van National Geographic, dat ging wel door, maar daar stopte ik ook mee. Dus ik, ja. En toen dacht ik, nou, dat is niet helemaal, ik wist al dat ik, want 2 maanden later zou ik met Wie is de Mol, wat jij ook kent, Tina.
Zeker.
Daar was ik voor.
Broekzak.
Ja, was ik voor gevraagd. Nou, dat was hartstikke leuk. En ik wist ook al dat Wie is de Mol, de impact daarvan. Dus toen heb ik bedacht, en er moet brood op de plank. Ik heb gewoon een gezin te onderhouden. Dus toen dacht ik, nou, laten we eens kijken hoe ver ik op dat terrein kan komen. En of ik het red om daarmee gewoon in mijn inkomen te voorzien.
Kijken of een paar ringen nog erbij kunnen aanschouwen.
Of we nog wat verder met goud kunnen behangen. Nou ja, dat is een soort van geluk. Dus dat is, het is een beetje van de weeromstuit gebeurd. Dat ik van journalist tot tv-ster.
TV-ster, je bent een tv-ster.
TV-ster. Ja, daarom zit ik hier. Ja, je hebt alle A-sterren natuurlijk al gehad, Tina. Dat is, die zijn allemaal al voorbij gekomen.
Dat zijn jouw woorden. Ja. Zeg, je hoort mij niet praten. Je krijgt gewoon een brok van in mijn keel.
Ja.
Dat zal emotie wel zijn, denk ik, Arno. Maar ja, wat heeft die transformatie met jou gedaan? Wat betekent dat?
Nou, roem is een heel raar iets. TV-roem. Het heeft, laat ik het zo zeggen, ik denk dat het wel. Kijk, ik ben 54. Ik denk, het had me niet op mijn 25e moeten overkomen.
Ja, dat ben ik. Ja, kan ik me in vinden.
Ja, daar ben ik op zich wel dankbaar voor. Want ik denk dat ik dan al die verleidingen die er voorbij komen.
Zoals?
Nou, de verleiding met name van de aandacht, die al dan niet terecht is. Ja, en die komt in vele variaties.
Nou ja, noem eens een paar variaties waarvan je dacht, als ik dat had meegemaakt als ik 25 was, dan was ik daar toch maar even met mijn snuffertje volop ingedoken.
God, ja. De aandacht van met name het, had ik maar even het andere geslacht.
Je hebt het over vrouwen?
De vrouw.
Ja,
de dames. Ja. Ja, dat neemt natuurlijk exponentieel toe. En nu denk ik, dat zal allemaal wel. Van 25 zal denk ik niet dat ik dat gedacht zou hebben.
Had je gedacht, neem even 20 minuten. Ik trek dit hele kostuum uit. Het duurt even, want er zitten 35 knopen aan. Maar dan is Kantelberg, die is er.
Dubbel breasted, dus er moet wat ontknoopt worden. Maar ja, dat weet ik al zeker. Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wat wil jij dat mensen denken als ze jou zien?
De kleding die ik aantrek, die trek ik in eerste instantie voor mezelf aan. Ik vind het zelf heel... Ik heb daar aardigheid in. Ik heb daar smaak in.
Ja.
Het smaakt mij, dus dat bedoel ik eigenlijk. Om me zo te kleden. En daar doe ik het in eerste instantie voor. En ik doe het niet omdat ik andere mensen wil imponeren of iets dergelijks.
Zou je kunnen zeggen, omdat... Kijk, jouw jacketpyjama is van prachtige snit.
Ja, zijde.
Je pofbroek, daar is echt over nagedacht. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat je... eigenlijk je fijnzinnigheid van binnen zou willen communiceren naar buiten? Want je kiest niet voor een punk look. Jij kiest echt voor een soort gentleman-achtige look. Als ik naar jou kijk, zie ik niet iemand die denkt... ik ga hier met studs en een oorbel, trek ik de wereld in.
Ja, klopt wel, ja. Nou, die oorbel die ik wel wil, maar die mag ik niet van mijn vrouw. Zij wil niet dat ik een oorbel neem, anders had ik nu al een oorbel. Wederom.
Ja, ik vind eigenlijk, zou het best wel bij een parel of zo. Ik zie best wel iets gouds met een pareltje. Zie ik wel in je oren bungelen.
Ik wilde maar weer beginnen met een knopje. Ik heb dat vroeger als jonge jongen, want dat hadden we allemaal. Heb ik dat ook gehad. En mijn knopje werd in eerste instantie aangebracht door mijn broer, die er al een had.
Ook met een kurk, zoals bij Suzanne Visser, erin slaan en paf.
Ja, alleen helemaal zo. Ja, met een naald eerst warm gemaakt boven het gasfornuis. Dus die naald die was blauw en die kurk... Ja, we hadden geen flessen wijn, dus het moet geen kurk zijn geweest, maar iets anders erachter. Ik weet niet meer wat, maar wel die naald, dat weet ik nog goed. Want hij duwde hem te hoog in mijn oor, daar waar, hoe heet het, gewoon nog dat kraakbeen zit. Ja. Ja, dus het lukte helemaal niet. En mijn broer die ging dan harder duwen, want ja.
Dat doen Kandelbergen.
Ja, dat doen broers. Dus het lukte maar niet en het deed ook best wel pijn. En we hadden het eerst, nou weet ik ook weer, met ijsklontjes hadden we het zogenaamd bevroren, zodat ik niet zou voelen. Nou, dat werkte dus helemaal niet. Nou, uiteindelijk ben ik maar gewoon naar de juwelier in het dorp. De juwelier in het dorp, die gewoon klik, het er meteen in schoot. Waar vroeg je nou alweer? Ik raak steeds...
Ik vroeg eigenlijk of jij met je fijnzinnige kleding...
Dat.
Je fijnzinnige inborst. Ja, ja. Want nu je het hebt over... Ik wilde het verdoven. Ja. Ik wilde niks voelen in dat oor. Ben jij gevoelig?
Ja, enorm. Ja, ja, ja. Ook wel een beetje... hoe zeg je dat? Ik ben wel... Ja, ja. Nee, ik kan op tv geen teken filmen met een visje die zijn moeder kwijtraakt, zijn vader kwijtraakt of ik schiet vol. Ja, bioscoop ook. En dan zitten we, klein brugje naar het onder, naar schaamte. En dan zit ik het een beetje half zo weg te wrijven in het donker van de bioscoop en hopen dat niemand het ziet.
Ja.
Hey, ja.
Kwaad zijn, denk ik.
Ja, hier
zit. Ja, dit is natuurlijk heerlijk, hè? Ja, dit is middernachtelijke festiviteit, hoor. Ja. Dat hele Darmstad FM. En, ja, dag Arno.
Ja.
Dag Arno. Ja. Je spreekt met Andrea Pirlet.
Ja.
Ja, heerlijk dat je er bent, jongen. En ik geniet van jou, want je hebt style, je hebt class. Daar zit je dan mee te pronken, hè, met die kledij. En daar geniet ik van. Hè. Ik bedoel, je kan van alles van jou zeggen, maar jij zit goed in de broek. Ja, daar gaan we geen doekjes om winden. Jij zit goed in de broek en dat mag ook helemaal. Toen dacht ik, wat ga ik hem vragen? En toen dacht ik, jij was natuurlijk altijd jeugdtrainer, hè, bij de Mosquito's en de Harlem Lakers in Amsterdam en basketbalvereniging. En dan heb je toch al snel over dunken. En dan mag ik altijd heel graag naar kijken, naar dat dunken.
Ja, ja.
Ja hoor. En nou vroeg ik me af, over dunk gesproken, van wie heb jij nou een hoge dunk? Dat leek mij nog een leuke vraag. Ik zou zeggen, ga zo door. En ik geniet ervan. En de poezen ook. En ik drink een whiskytje op jou, Arno.
Lekker.
Fijne nacht nog. Dag.
Ja, ik heb heel lang inderdaad basketbaltraining. Tot 2 jaar, 15 denk ik, aan kinderen in Amsterdam. Superleuk. Maar dat was de vraag niet, hè, van Andrea. Van wie ik een dunk heb.
Ja.
Nou, mijn helden zijn altijd die paar helden die ik heb, zijn fictieve figuren.
Zijn dat jouw stijlicoon? Wie zijn jouw stijlicoon eigenlijk?
Deeldig was dat, Jules Deeldig.
Ja, die, snap ik wel.
Een paar jaar geleden is overleden. Deeldig was wel de OG onder de stijliconen. Dat volledig autonoom zijn en gewoon echt alleen maar doen omdat je het zelf wil.
Ja.
Kijk, Deeldig liep in velour pakken. In de begin jaren 70, toen iedereen bij hem om hem heen Rotterdam lang haar had en in jeans of corduroy liep. Dus dat vind ik dan zo knap als iemand gewoon helemaal zijn eigen stijl heeft of vindt en durft. Had ook trouwens altijd nagellak, hè, Deeldig. Dat is, als je het nou over helden hebt, was Deeldig wel een held. Ook omdat hij kon geweldig schrijven. Hè. Ik vond hem ook als dichter vond ik hem echt goed. Hij werd natuurlijk. Op een gegeven moment werd hij werd geen karikatuur, maar hij werd door mensen wel, vond ik, neergezet als een karikatuur. Dat was hij niet, maar het was gewoon echt een fantastische dichter. Ja, Deeldig was wel een held, ja.
En je had het ook over fictieve helden.
Dat is dan Billy Mack in Love Actually, of Calvin in Calvin and Hobbes. Of,
Bill Nighy, toch?
Bill Nighy, ja.
Heb ik ooit ontmoet?
Nee.
Ja, heb ik ooit ontmoet. In Londen mocht ik met mijn vriendin Carice van Houten mee. Die had een auditie bij Guy Ritchie. En toen gingen we op bezoek bij Bill Nighy in Notting Hill. Ik dacht dat mijn hoofd van mijn romp af stuiterde. En die had allemaal lekkere hapjes. En ik heb toen de hele avond op de bank gezeten, denkende: Bill Nighy, dat was mijn.
Bij hem thuis?
Ja, bij hem thuis, waar hij op dat moment woonde, ja.
Maar dus niet eens gewoon even een hand schudden, maar nee, echt serieus.
Ik heb een avond met Bill Nighy doorgebracht. Dat klinkt heel mooi, maar ik heb daar als een soort plank op de bank gezeten.
Was hij ook charmant of niet?
Ja, hij was echt een gentleman, ja.
Nou, dat is
maar nogmaals,
gelukkig.
Ik had een brain freeze, dus.
Maar ik vind dus Billy Mack is, zeg maar, een soort van mijn held.
Ja.
En Billy Nighy, daar ben ik ook wel groot fan van. En ik was altijd, ik vond Jan van Beveren, zeg jou dat iets of niet?
Nee, ik vind het wel een heerlijke naam, Jan van Beveren.
Ja, dat dacht ik al dat jij
dat. Ik van willen weten, ja. Jan van Beveren.
Nou, Jan van Beveren was keeper van het Nederlands elftal, maar vooral van PSV. En die vertrok eind jaren 70 gekwetst naar Amerika, waar hij een carrière opbouwde. Maar dat was ook zo'n autonome, was de mooiste keeper die Nederland ooit heeft gehad. Echt, ik tekende hem vroeger. Ik denk dat iedereen hem tekende. Wie tekent er tegenwoordig nog keepers? Wie tekent er Jasper Cillessen? Wie tekent er Edwin van der Sar? Niemand. Maar Jan van Beveren is een keeper die je tekende. Omdat hij had een geweldige zweefduik. Veel liefhebbers kunnen op YouTube nog wel vinden. En het was echt de mooiste keeper die er was. Maar weggepest uit Nederland. En hij was ook altijd een beetje gebronst. Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Emmen volgens mij. Nou, anyways, maar dat was ook wel een held. Jong overleden, dat helpt altijd wel een beetje.
Ja, je hebt het allemaal inderdaad nu over mannen die zichzelf goed kleden, die goed in de tuin zitten. Ja. Dat is eigenlijk wie je wil zijn.
Ja, best wel. Ja. Nee, dat is zo. Ja, ja. Maar dat autonome is wel een belangrijk, hoor. Dat autonome aspect. Die Billy Mack is natuurlijk in Love Actually ook volledig zichzelf. En het mooiste, hij gaat in tegen de verwachting die er is. Hè? Hij roept allemaal dingen die in feite slecht zijn voor het promoten van zijn plaat. Hij wil zijn plaat tot kersthit. Dat dit moet de kersthit worden. Hij heeft een remake van een oude hit die nergens op slaat. Hij zegt allemaal dingen die daar helemaal tegen gaan. Maar uiteindelijk redt hij het wel. Dat is natuurlijk wat die man zo geweldig maakt. En dat is wat Deeldig voor mij zo interessant maakt. Helemaal onafhankelijk. Volledig autonoom. Dat is. Dat zou ik ook wel willen.
Ik vond het een heerlijk gesprek.
Ik vind het wel fijn dat we het niet zo heel veel door schaamd hebben gehad, hoor.
Weet je, maar dingen. Jij schaamt. Ik zie wel dat je dat moeilijk vindt, want jij zit.
Ik zag er enorm tegenop. Ja.
Jij zit hier helemaal zo in je maatpak, helemaal afgesteld. Je ziet er prachtig uit. Nou, je ziet er eigenlijk altijd heel mooi uit, tot in de puntjes verzorgd. Maar zodra ik vraag naar de Kantelberg, naar de Arno onder de kleding, de Arno, zeg maar de essentie van de Arno, dan zie ik dat je dat heel moeilijk vindt.
Zou dat zijn, denk je?
Dat weet ik niet. Dat vraag ik eigenlijk een beetje aan jou. Ja. En je zegt nee, maar ook met die mode, ik weet het niet meer. En dan beschrijf je eigenlijk een heel mooi beeld van je moeder die naait. En je vrouw doet dat nog steeds. En je zegt dat is het geluid van geluk. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een prachtige. Gevoelige beschrijving.
Ja, Jan Blokker, de oude journalist, de grote de grote journalist van Volkskrant, die werd op latere leeftijd werd een keer geïnterviewd. En toen zei hij, het interview, waar ben je bang voor? En zei hij, ja, ik ben altijd bang dat ik één keer een zin schrijf, waardoor heel mijn oeuvre ineens niks meer waard is. Dus het niet goed doe, één woord, één zin, en dan valt alles in één. Dan is dat als een broos bouwwerk stort het in. Ik denk dat dat er een beetje onder zit. Dat ik denk dat broze bouwwerk van mezelf, je hoeft maar even, hè, dat kaartenhuis, één keer iets, ja, dan trek je er een kaart onderuit en dan stort het in. Misschien dat het zoiets is. Kijk, soms weet ik ook niet helemaal hoe het me nou is gelukt om te komen waar ik ben gekomen. Ik denk voor een groot deel op bluff. En een klein deel talent. En misschien stiekem nog wel een deeltje hard werken. Maar ik denk ook wel een beetje op bluff. Dus ja, er zit toch altijd die zin van, als jij mij nou iets gaat vragen en ik geef nou net dat ene antwoord, en dat is net die ene kaart die eronder uitgetrokken wordt.
Dus er zit ook wel een beetje argwaan. Ik vind het ook grappig dat je het gesprek begint en zegt van, ik ben lui. En dat je zegt, nou, misschien toch ook wel een beetje hard werken.
Op tijd hard werken, ja. Ja. Nou, ik weet wel wanneer. Ik ben zeker wel lui. Maar ik weet wel wanneer ik gas moet geven. Zeg maar, die momenten die herken ik wel. Dan doe ik het ook wel. Dan laat ik het niet lopen. Dat is zeker niet zo. En die argwaan, dat is, ik denk misschien toch een. Dan is dat niet zozeer. Is kleding niet zozeer mijn schild, maar is het die argwaan. Want waarom zou ik argwanen ten opzichte van jou moeten zijn? Dat voel ik ook helemaal niet. Maar dat
ik
is,
hoop denk, het niet.
Nee, integendeel. Ik vind het heel fijn bij je. En ik vind dat die erotische spanning ook weer een beetje terug is.
Ah, je hoort. Luister, we beginnen met schimmeltenen. En voor je weet Chanel nummer 5, paar oude sokken en zijde piano.
Ja, toch, ja. Je, ja, het is, ja.
Je weet maar nooit waar een gesprek naartoe leidt. Nee. Ik vond het heel mooi dat ik toch een klein beetje in jouw kaartenhuisje mocht kijken. Door de raampjes om te kijken wat The Real Kantelberg zoal behelst. Dank je wel daarvoor. Lieve luisteraars, ook ontzettend bedankt dat jullie luisterden en inbelden. Want ja, zonder jullie ook geen Darmstad FM. We gaan nu naar Joke Stoppelman met haar actualiteitenprogramma Een Nacht Zweet. Maar niet voordat we gaan luisteren naar aflevering 4 van de luisterplaat van Udo Braunschweig. Hallo.
Ja, hallo, da ist ja wieder einer ermordet worden. Mal gucken, wer war es jetzt denn? Ich werde mal mit meinem Team gucken, was hier los ist. Für den 30.000. Mal. Es ist schon wieder mal jemand aus dem Scheißkrieg.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.